Wij gaan beginnen met nummer 3. En daar staat boven de telling van de Levieten. Het staat heel merkwaardig in vers 1. Dit nu zijn de afstammelingen van Aaron en Mozes. Merkwaardig, want die afstammelingen van Mozes, we weten hoe zijn zonen heten, Gerson en Eliezer, die worden hier helemaal niet genoemd. En de verklaring kan eigenlijk alleen maar zijn dat de zonen van Aaron geestelijk ook als de zonen van Mozes worden gerekend. Want we onthouden, weet u nog wel, leuk voor de Bijbel quiz, wie was de eerste priester in Israël? Antwoord, Mozes. Ja, jullie weten dat nu allemaal wel. Maar het was bij Mozes geen erfelijke opvolging. Het was bij Mozes, bij Aaron wel erfelijk. Dus de zonen van Aaron zetten de lijn van het priesterschap voort. Aaron had 4 zonen, dat weten we. En we hebben in Leviticus 10 gezien hoe op jammerlijke wijze de oudste 2 zonen, Nadab en Abihu, omkwamen. Dat betekent dat er nog 2 priesterfamilies overgebleven zijn. En ik vertel nu alvast dat die natuurlijk in de hele tenag een belangrijke rol spelen. De belangrijkste rol bij Eleazar. Eleazar is de oudste van de 2. Eleazar zal ook zijn vader opvolgen als hoge priester. En in de tijd van koning Salomo, de tijd van de eerste tempel, is het ook Zadok die priester is uit het geslacht van Eleazar, die dan als voornaamste priester, als hoge priester optreedt in die tempel. Maar heel merkwaardig, en we weten niet hoe dat is gebeurd, zien we dat in het begin van het boek Samuel de familie van Itamar naar voren is geschoven. Want de priester Eli, met die 2 zonen Hofni en Pinaas, die was uit het geslacht van Itamar. En je weet, het gaat dan verder. Die hebben ook weer zonen gehad. En tenslotte komen we dan bij Abjatar, die in de tijd van David met hem optrok. Maar eigenlijk komt daarmee ook die lijn van Itamar ten einde. Want onder zijn zoon Salomo is het dan weer helemaal de lijn van Eleazar. En ook in het Rijk van de Messias, in het boek Ezechiël, zien we dat daar ook weer uitdrukkelijk gezegd wordt dat er dan priesters zullen optreden die stammen uit de lijn van Zadok de priest. Ja, maar waarom zeg ik dat zo? Vanwege het prachtige oratorium Solomon van George Frederick Handel natuurlijk. Zadok de priest, dat is een heel bekend muziekstuk. De rest van de familie Levi, dus daarmee met rest bedoel ik, dus afgezien van die families van Mozes en Aaron, die hele verdere stam Levi, die wordt aan Aaron gegeven, aan de familie van Aaron. Dat gegeven is wel heel frappant. Die worden hun ter beschikking gesteld. Die zijn er voortaan om die priesterlijke familie te dienen. Ze te assisteren in de taak van de tabernakel. Want en de priesters en de levieten, hun taak heeft te maken met de tabernakel. Verder eigenlijk nauwelijks iets. En later is dat bij de tempel precies hetzelfde. Zij zijn nodig voor de dienst van de tabernakel. Nou, dat is niet altijd zo geweest. In het begin was dit de taak van de eerstgeborenen. Zo gauw Israël uit Egypte is weggetrokken, horen we in Exodus 13 hoe die eerstgeborenen worden toegewijd aan de Heere God. Alles wat de moederschoot opent, dat wil zeggen elke eerstgeboren zoon, moet toegewijd worden aan de dienst van de Heere God. Doet een beetje denken aan vroegere katholieke gezinnen, waar minstens 1 jongen uit zo'n gezin van 9 kinderen toch priester moest worden. Als er nog meer waren, was het nog mooier. Maar eigenlijk was dat in echt vrome katholieke gezinnen een uitgemaakte zaak. Nou, zo was het hier eigenlijk met de eerstgeboren zoon. Die eerstgeboren zoon die zou jou niet opvolgen in het bedrijf, want de eerstgeboren zoon was aan de Heere God gegeven. In Exodus 24 vers 5 horen we over de jongelingen in Israël die de offers brengen. En het kan haast niet anders, zo zeggen dat ook de oude rabbijnen, dat waren die eerstgeboren zoon. Dus tot op de zonde met het gouden kalf was er van de levieten helemaal geen sprake. Er was nog niks bijzonders met hen. Integendeel, het waren de eerstgeborenen die deze bijzondere taak hadden. En zowel Rashi als Jacob Sforno hebben aangegeven waardoor dat ineens veranderd is. Want we weten, na de zonde van het gouden kalf stelt Mozes deze belangrijke vraag. Wie staat er eigenlijk aan de kant van de Heere God? Dat wil zeggen, wie heeft zich niet schuldig gemaakt aan die zonde van het gouden kalf? Op zichzelf heb ik dat altijd spectaculair gevonden, dat een hele stam unaniem daar niet aan meegedaan heeft. Die moeten een sterke onderlinge band gehad hebben en tegen elkaar gezegd hebben, wij doen niet mee, we houden ons afzijdig. Maar de eerstgeborenen van al die andere stammen deden dus blijkbaar wel mee, want die stammen deden allemaal in hun geheel mee. En Rashi en Sforno hebben gezegd, kijk, daar ligt ook de wortel, en dat ligt ook wel voor de hand, dat die eerstgeborenen op een bepaald moment vervangen moesten worden door de levieten. Dat is ook een enorm verschil. Elke eerstgeboren zoon in het gezin werd aan de Heere toegewijd. Eigenlijk, oorspronkelijk vond ik dat ook een mooiere gedachte. Nu het de levieten zijn geworden, kan de rest van Israël zeggen, nou ja, wij hebben daar verder geen boodschap aan. En ze hoefden ook geen zonen af te staan. Dat was een vaststaande familie die dat allemaal regelde. Wat dat betreft is het eigenlijk wel jammer dat het zo gegaan is, maar ze hebben het zichzelf onwaardig gemaakt. Ze worden vervangen door de levieten. Nou moet je eens even goed nadenken over het verschil tussen priesters en levieten. Je zou ze allebei door een werkwoord gekenschetst kunnen denken. Priesters naderen tot God. En dat doen ze door de offerdienst. Soms ook heel letterlijk. De priesters mogen het heiligdom binnengaan. Dat mogen de levieten nooit. Ze mogen wel in de voorhof komen, maar dat mogen gewoon Israëlieten ook. Maar alleen de priesters gaan het heiligdom binnen. Alleen de hoge priester eenmaal in het jaar gaat het allerheiligste binnen. Levieten dienen. En wel, ze dienen, ja, ze dienen de Heere God natuurlijk. Maar ze wordt eigenlijk, het staat er letterlijk, ze dienen aan Aaron. En Aaron is de hoge priester, dat is voor ons Yeshua. En dat betekent dat levieten, als zij dienen, dan dienen zij in beeld Yeshua. En voor de praktische toepassing is dat heel belangrijk, want ieder van ons die Yeshua toebehoort is én een priester én een leviet. En het grappige is dat u zich daar misschien wel eens heel verschillende beelden bij zou kunnen voorstellen. Want als je vraagt, wat is nou hoger, de leviet of de priester? Dan zegt u natuurlijk onmiddellijk de priester, want die mag in het heiligdom komen en de leviet niet. Maar als ik u vraag in de gemeente, wie is daar hoger, de voorganger of de gewone gemeenteleden, dan zou u geneigd zijn om te zeggen de voorganger. Maar als ik de beelden goed begrijp en toepas, dan is de voorganger een leviet. En het volk is er, de gemeente, is er om de Heere God groot te maken. En alles wat de voorgangers doen, is de gemeente erin bevorderen om de Heere God zo goed mogelijk te dienen. Ze hebben een ondergeschikte taak. Ze zijn leiders, maar vanuit dit gezichtspunt, zoals ik het net beschreef gezien, zijn zij dienend, terwijl het priestervolk daar voor hun zit. Dat priestervolk moet de Heere God aanbidden, nader in het heiligdom. Die voorganger is natuurlijk zelf ook priester, dat weet ik wel. Maar als die optreedt om het volk te dienen met het woord of wat dan ook, dan is dat eigenlijk een levietentaak. En het helpt ons om de verhoudingen goed te begrijpen. Vooral in gemeenten waar de voorganger op een enorm voetstuk staat. Vanuit dit gezichtspunt, maar ja, dat zijn ook vaak gemeenten waarvan aanbidding helaas niet zoveel kaas meer gegeten wordt. Als je aanbidding, als je eredienst in het heiligdom goed begrijpt, dan begrijp je, de gemeente is een volk van priesters. Zo wordt het ook van ons gezegd. Wij zijn priesters, we zijn ook koningen, maar we zijn tot priesters gemaakt. Een heilig priesterdom. En de levieten zijn degene die ervoor moeten zorgen dat die priesterdienst optimaal functioneert. Dus in dat opzicht is de voorganger, is degene die het met het woord dient, een leviet. Ik ben op dit moment een leviet en jullie zijn de priesters. Want alles wat we uit de Torah leren, moet ervoor zorgen dat jullie betere godlovers worden. Dat betekent het woord Jood letterlijk. Beter de godlovers, en dat betekent dat ik onder jullie sta in dat opzicht bekeken. Maar goed, dan loop ik even op de zaken vooruit. Die levietenmannen werden al geteld vanaf 1 maand. Je zou zeggen, nou, waarom dan niet vanaf 0, vanaf hun geboorte? Nou, de laatste regel, die zegt al, Rashi zegt, je moet ze pas tellen vanaf 1 maand. Want je moet eerst afwachten of de jongen levensvatbaar is. Dat was natuurlijk in vroeger tijden. En in Nederland tot in de 19e eeuw ook nog steeds zo. Met de enorme kindersterfte. Natuurlijk ook heel gewoon. Ik kwam er pas achter hoe de gezinnen van mijn overgrootouders, hoeveel kinderen daarvoor, dat wist ik helemaal niet. Want ik kende die mensen natuurlijk niet, die kindertjes. Want ik kende alleen maar mijn oud-ooms en oud-tantes. En toen zag ik, tegenwoordig kun je dat op het internet allemaal makkelijk nagaan, hoeveel kinderen gestorven waren in die gezinnen, waar je niks van af weet. Dus Rashi zegt heel nuchter, wacht nou eerst maar de eerste maand af. De meeste kindertjes, als ze jong sterven, de baby's, als ze niet levensvatbaar zijn, die sterven in die eerste maand. Nou ja, het zou een hele praktische reden kunnen zijn. Maar mooi dat die levietenmannetjes geteld worden vanaf de eerste maand. Terwijl later zullen we zien dat ze pas gaan dienen als ze 25 zijn. Je zou kunnen zeggen, die eerste 25 jaar, jongens, lekker vlieren fluiten, ga je gang. Pas met 25 jaar hoef je te dienen. Maar zo is het natuurlijk niet. De Heere God zegt eigenlijk bijna vanaf dat ze geboren zijn, je weet waar jullie voor bedoeld zijn, niet om te vechten. Dat zijn die anderen. Jullie zijn bedoeld voor de dienst van het heiligdom. Jullie hebben een geweldige, grootse taak. En vanaf dat die kinderen bij wijze van spreken kunnen praten, kunnen begrijpen wat je zegt, moet je ze geestelijk voorbereiden op deze grote taak. Dus vanaf 1 maand worden ze al meegeteld voor dienst, ook al kunnen ze in de praktijk pas dienen, wat zei ik, 25, maar dat moet natuurlijk 30 zijn, 30 jaar. En dat doet een beetje denken aan 1 Johannes 2. Je hebt in de gemeente van God baby's in Christus en jongelingen en vaders. Maar elke baby in geestelijke zin, die is als het ware al gemonsterd voor zijn latere taak en moet daarop voorbereid worden. Het moet maar eens afgelopen zijn met zoveel gemeenten waar zoveel geestelijke baby's zijn en er is niemand die zich druk om lijkt te maken dat ze volwassen worden, want geestelijke groei is nog altijd een niet erg bekend thema. Maar als je een levieten jongetje was, dan wist je vanaf dat je tweede, vanaf dat je kon praten en luisteren en denken, wist je hoe je leven eruit zag. Met je 30ste. En je wist het van je vader, die deed dat werk al. En je keek toe. En je wist, als ik groot ben, ga ik dat ook doen. Zo is het in de geestelijke strijd ook. In de strijd niet, in de geestelijke dienst. Wij zien het aan de ouderen. Wat voor dienst die mogen doen in het heiligdom. Hoe zij dienen in de gemeente. En toen was het een jongetje, nu geldt het natuurlijk voor jongens en meisjes. Hoe zij betrokken worden in de dienst. En daar geestelijk op worden voorbereid. Ik vind het zo mooi van Paulus, Rabbi Shaul, zoals onze Messiaanse vrienden graag zeggen. Hoe Rabbi Shaul vanaf het allereerste begin, hij zegt dat in Galaten 1 vers 15, vanaf de moederschoot geroepen was tot de dienst van God. Dus niet pas vanaf zijn bekering op de weg naar Damascus. Toen begon een heel nieuwe fase in zijn bediening. Maar hij was geroepen vanaf de moederschoot. Dat vinden we vaker, bij Jeremia wordt dat gezegd in Jeremia 1. Dus die levieten die worden al geteld van kinds af aan. En een telling was ook heel belangrijk, dat is een tweede punt. Moest niet alleen geteld worden van hoeveel hebben we er beschikbaar voor de dienst, maar ook, zij moeten de eerstgeborenen vervangen. Dus ook die eerstgeborenen moesten precies geteld worden. En dat was nog een hele klus om die ene groep door die andere te vervangen. Maar voordat we daarop uitkomen, gaan we eerst even kijken naar die drie levietenfamilies. Levi had 3 zonen, Gerson, Kehat en Merari. En we hebben ook al gezien waar die kwamen te wonen. Gerson aan de westkant, dat is wel leuk, in het Hebreeuws is dat altijd zeewaarts. En dat, wat is in Israël net als in Nederland, als je naar het westen kijkt en je staat hoog genoeg, dan zie je de zee. Dus daar waar de zee is, daar is het westen. En dus zo staat het ook letterlijk, maar eigenlijk is dat woord zeewaarts in het Hebreeuws een heel gewone uitdrukking geworden voor het westen. Die Gerzonieten die hadden de zorg voor alles wat van linnen was. Dat waren de dekkleden over de tabernakel. Dat waren de gordijnen, het voorhangsel en de gordijnen rond de voorhof. Dat was allemaal hun job. Ik neem aan dat het ook inhield reparatie en verzorging. Zorg dat het allemaal picobello in orde was. Maar het was vooral ook van belang bij het vervoer. Want Israël was onderweg. Dus elk ogenblik moest dat allemaal afgebroken worden, gedragen worden en weer opgebouwd worden. Zij woonden aan de westkant, Kehat woonde aan de zuidkant. En die hadden de zorg voor alle heilige voorwerpen. Dus alles wat binnen in de tabernakel stond. En trouwens ook het koperen altaar in de voorhof. Tot die Kehatieten behoorden ook de Amramieten. En dat waren dus de directe verwanten van Mozes en Aaron. Want die waren ook van het geslacht van Amram. Gewoonlijk zeggen we dat de vader en moeder van Aaron, Mirjam en Mozes, Amram en Jochebed waren. Maar er zijn ook uitleggers die zeggen dat waren eigenlijk de stamouders van dat geslacht. Goed, verder niet zo belangrijk. Maar ze worden hier genoemd, die familie van de Amramieten. En dat waren dus de meest directe familieleden van Mozes en Aaron. En dan had je nog Merari. Die legerden zich aan de noordkant en die moesten zorgen voor alles wat van hout was, had ik bijna gezegd. Maar die heilige voorwerpen binnenin zijn natuurlijk ook meestal van hout. Maar in ieder geval voor de planken waaruit de tabernakel was opgebouwd, de pilaren en de voetstukken, zowel in de tabernakel als in de voorhof. Als je priester was, hoefde je niet te specialiseren. Alle priesters hadden exact dezelfde taak. Er waren geen families in die deze of degene taak hadden te verrichten. Dat geldt voor ons eigenlijk ook. Als wij priesters zijn, dan betekent dat, zegt 1 Petrus 2 vers 5, we zijn een heilig priesterdom om geestelijke offeranden te brengen die de Heere God wel aangenaam zijn. Dat is bij ons allemaal zo. Wij naderen in het heiligdom met offeranden van lofprijzing. En in 1 Petrus 2 vers 9 staat er nog eens bij dat we ook een koninklijk priesterschap zijn om de grote daden of letterlijk de deugden, de voortreffelijkheden van God te verkondigen. Daarin is geen onderscheid. Dat is iets wat alle Yeshua-gelovigen met elkaar gemeen hebben. Als priesters doen ze allemaal hetzelfde. God groot maken, Yeshua groot maken en de voortreffelijkheden van God in deze wereld tentoonspreiden door woord en daad. Maar met de Levieten is dat niet zo. Die hebben een verscheidenheid in de bediening. Nou was dat in die tijd wel makkelijk, want als je een Merariet of een Gerzoniet of een Kehatiet was, dan wist je bijvoorbeeld al wat jouw taak zou worden. Maar in een wat ruimere zin toegepast op vandaag is het ook te bedenken dat wij geen van allen dezelfde taak hebben. Dat zijn die drie taken, dat zijn wel ontelbaar vele taken. En dat is ook prachtig. Mijn taak is niet jullie taak en jullie taak is niet mijn taak. En laten we daar nou maar blij om wezen, want elk van ons heeft ook de gaven en talenten voor die taak waarvoor die geschikt is. En daarvoor zijn we geestelijk toegerust. En dat is niet alleen maar een kwestie van aangeboren gaven of gaven die je ontvangt als je tot geloof komt. Dat is ook waar je geestelijk naartoe groeit. Elk van ons heeft een bediening die niet alleen maar gedicteerd wordt door jouw specifieke gaven, maar ook door jouw levensverhaal. Dat soort dingen die je doet hebben ook te maken met de manier waarop God jouw leven geleid heeft. Nou, zo stel ik me voor dat zo'n Kehatitisch jongetje dat opgroeide mocht weten, ik ga dat en dan wat mijn vader doet. Als je vroeger je vader smid of bakker was, dan wist je je hele jeugd door, later word ik ook smid of bakker en dan ga ik precies hetzelfde doen. En eigenlijk tegen die tijd dat je zelfstandig was, wist je het ook allemaal al, want dat had je van kinds af aan geleerd. Wat als je nou een Kehatitisch meisje was, dan wist je ook je toekomst. Want je toekomst was om later met een Kehatitische jongen te trouwen. En die jongen ging al die dingen doen waarvoor jij als vrouw zijnde natuurlijk evenzeer belangstelling voor hebben. Iedereen in zo'n familie was met hetzelfde bezig. En ik moet erbij vertellen, het lijkt misschien heel simpel werk. Ik bedoel, misschien waren sommige van die mensen wel briljant en hadden die vandaag naar de universiteit gekund. En het enige wat ze moesten doen was hout of linnen dragen. Ik zeg het nou maar even zwart-wit. Maar zo moet je niet naar kijken. Elke bediening die de Heere God jou opdraagt, daar heeft hij voor jou voor gekwalificeerd. Het is ook precies wat bij jou past. Dat is ook het mooie. Hij roept je niet tot dingen die je eigenlijk helemaal niks aanvindt of waar je eigenlijk helemaal niet voor geschikt bent. Je bent er helemaal geestelijk voor klaargemaakt. En dat was bij deze mensen ook zo. Hun leven was één grote voorbereiding op datgene wat ze vanaf hun 30ste mochten doen. Jaar in, jaar uit keken ze daar naar uit. Totdat ze 30 werden en volledig betrokken werden in deze zeer belangrijke bediening. Die niemand anders kon doen, alleen de Kehatieten, alleen de Gersonieten, alleen de Merarieten. Nou, die telling gaan we nou weer verder naar kijken. Ik heb u al gezegd, aan de oostkant, daar vinden we de gezinnen van Mozes en Aaron. Dat wordt ons hier in vers 38 verteld. Dus die tabernakel was omgeven door levieten, om haar te bewaken, dat hebben we al gezien. Onbevoegden die naderen, wordt ons nog eens duidelijk gemaakt, die kregen zonder meer de doodstraf. Dat zijn dingen waar je niks mee te maken hebt. Nou ja, wij ook passen die doodstraf niet toe. Maar het is goed om je niet te mengen in de bediening van een ander. Alsof je dat even wil verbeteren. Alsof jij denkt dat je dat beter kan. Denk erom, als je iets heel goed kunt. En ieder van jullie kan iets heel goed. Dan betekent dat altijd dat er een heleboel dingen zijn die je niet goed kunt. En het is minstens zo belangrijk om te weten wat je wel goed kunt. Als om te weten wat je niet goed kunt. En daarom, als je een onbevoegde bent voor een bepaalde bediening, begin er niet aan. Je moet voor jezelf goed weten, dit is niet mijn bediening. Kun je je vergissen, maar beter dat je je vergist en het dan niet doet, dan dat je tegen je geweten ingaat. Bemoei je niet met een bediening die jou niet aangaat en die jij ook niet ontvangen hebt. Nou, wat betekent tabernakeldienst? Laten we dat nog eens proberen toe te lichten, wat die levieten nou voor betekenis daarin hadden. En dan moeten we eigenlijk terug naar de betekenis van de tabernakel, zoals we dat natuurlijk in Exodus uitvoerig hebben bezien. De tabernakel is in de eerste plaats een plaats van eredienst. De tent wordt genoemd de tent der samenkomst of de tent der ontmoeting. Daar komt, ja, wij zouden zeggen, daar komt Gods volk bij elkaar. Misschien is de vertaling tent van ontmoeting inderdaad nog beter, want het gaat er niet zozeer om dat wij elkaar daar ontmoeten. Hoe liefelijk als broeders elkander ontmoeten, dat is eigenlijk het punt niet. Het punt is dat de Heere God zijn volk daar ontmoet. Israël komt daar samen met de Heere God. En dat is daar eigenlijk om hem te eren. Vandaar dat er ook offers zijn die speciaal dit karakter hebben. Gewoon de Heere God te prijzen. Lofoffers. Een dankoffer, dat betekent altijd nog dat je ergens dankbaar voor bent. Maar de Heere God gewoon prijzen omdat je van hem houdt. En omdat je hem bewondert en verheerlijken wilt. Dat is eredienst. Maar je kunt die taak niet uitoefenen zonder dat priesters je helpen je offer te slachten. En levieten zorgen voor alle praktische dingen daaromheen. Ten tweede, wat is de tabernakel? Het is de tentoonspreiding van de heerlijkheid van Yeshua. Alle onderdelen, ook alle kleuren, verwijzen naar verschillende aspecten van zijn persoon en zijn werk. En dat is dus ook een tweede aspect van de dienst van de levieten. Hun dienst aan het heiligdom betekent voor ons praktisch een bediening waarin de heerlijkheid van Yeshua tentoongespreid wordt. En ten derde is de tabernakel het huis Gods. En in de nieuwe bedeling is het huis Gods de gemeente van de levende God. Daar vind je vele teksten. De tempel van God zijn wij, we zijn ook het huis van God. Daar kun je zo een stuk of 7, 8 schriftplaatsen uit het Nieuw Testament voor citeren. Met andere woorden, ze hebben ook de taak om de heerlijkheid van de gemeente in het licht te stellen, overgedragen naar het Nieuwe Testament. Je hebt van die mensen die zo gespecialiseerd zijn in het evangelie, die een soort bezetenheid hebben, het gaat om dat zoveel mogelijk zondaren gered worden. En dat kan heel erg eenzijdig zijn. Als er een echte bewogenheid achter zit om zondaren bij de Heer de God te brengen, dan is dat prima, maar er kan ook een heel eenzijdigheid in optreden. Het is net zo goed belangrijk dat we allemaal de taak hebben om de heerlijkheid van Yeshua in deze wereld te verspreiden. En dat doe je niet alleen maar door zondaren te vertellen dat hij aan het kruis gestorven is. Daar komt heel wat meer bij kijken. Of de heerlijkheid van de gemeente, uit te leggen wat de gemeente in Gods ogen is. De ecclesia uit Joden en heidenen bij elkaar gebracht als bruid van Christus, als lam van, als gemeente, als het lichaam van Christus, als huis van God, als tempel van God, als stad van God, al die verschillende facetten. Vandaar dat ik Leviticus straks al even, Leviten even verbond met predikdienst. Het zijn de predikers, dat kan ook andere manieren natuurlijk, de predikers die deze verschillende heerlijkheden moeten tentoonspreiden. Onze taak is heel wat ruimer en groter dan alleen de pure evangelieverkondiging. Hoe belangrijk dat ook is. Nou, ik zei u al, de eerstgeborenen moeten gelost worden. Dat betekent, lossen betekent niet zoveel als vrijgekocht. Ze werden vrijgekocht van hun taak en daar stond geld tegenover. Het was een beetje zoals vroeger. In de 19e eeuw bestond dat nog. Als jij een jongen van goede komaf was en je was uitgeloot voor de militaire dienst en je had daar totaal geen zin in, dan zocht je een remplaçant. Dat kostte je handenvol geld en die remplaçant die kon dat goed gebruiken en die ging dan voor jou in dienst. Dat is eigenlijk een rare regeling. We zijn blij dat we dat afgeschaft hebben. Maar zo ging het wel. Zo zie je eigenlijk ook. Die eerstgeborenen hoeven niet te dienen. Ze vinden een remplaçant of een heel stam van remplaçanten, vervangers. Dat is de stam van Levi. En de getallen liggen eigenlijk dicht bij elkaar. Het aantal eerstgeborenen blijkt slechts 273 personen groter te zijn. Eigenlijk is dat wel een beetje een klein aantal. Zo weinig eerstgeborenen in dat hele volk. Nou, de uitleggers die zeggen, er waren misschien wel heel wat eerstgeborenen van één vader, maar het gaat om die ene, vooral als die meerdere vrouwen had. Het gaat om de oudste zonen van die vaders. De oudste die in zijn tent geboren was. Dat drukt het totale aantal een beetje. Dus niet elke oudste zoon van elke moeder per se. Nou, die 373 die hadden geen remplaçant. Die konden niet door een leviet vervangen worden. En dus moest er betaald worden. Die moesten worden gelost met 5 sikkels per persoon. Nou ja, dat weten we nog uit Leviticus 27. Dat de laagste leeftijdscategorie van welke persoon dan ook, die wordt vrijgekocht voor een bedrag van 5 sikkels. Nou, 5 keer 273, zoals u weet, is 1365. En dat werd dus aan Aaron betaald. En wat aan Aaron betaald wordt, dat behoort hem dus toe. Wat God loskoopt uit de slavernij, wordt daarmee automatisch zijn eigendom. Hij koopt niet vrij alleen maar om ons de vrijheid te gunnen en ons te bevrijden uit slavernij. Hij koopt ons vrij en daarmee koopt hij ons voor zichzelf. Vandaar 1 Korinthe 6 vers 20 zegt bijvoorbeeld, we zijn voor een prijs gekocht. Wij zijn gekocht voor de Heere God, we behoren hem toe. Hoe ging dat nou in zijn werk? Ja, dat staat er niet bij. Maar de Talmud en Rashi die dikt dat nog eens aan. Talmud leefde natuurlijk lang nadat de Talmud, zeg ik, Rashi leefde lang nadat de Talmud gereed gekomen was. Dat moet je even bedenken. Die zeiden, Mozes loodde gewoon. Allemaal moesten ze een lotje uitbrengen en een lotje trekken. En voor zoveel, er waren precies zoveel lotjes als er voor de levieten waren of iets dergelijks. In elk geval de mensen die dan geen lotje hadden, dat waren die 273. En die moesten dan, daarvoor moesten die 5 sikkels worden betaald. Nou ja, dat is maar een praktisch probleem. Er zit natuurlijk een wonderlijk verband tussen. Want als je kijkt naar de nieuwtestamentische gelovigen, dan moet je zeggen, wij zijn eigenlijk allebei. De Ecclesia, de gemeente van het Nieuwe Testament, is zoals Hebreeën 12 vers 23 zegt, de gemeente van de eerstgeborenen. Een prachtige titel trouwens. Wij zijn vandaag op het moment dat je geestelijk wederom geboren wordt, ben je per definitie een eerstgeborene. Of je man of vrouw bent, doet niet meer ter zake. De hele gemeente bestaat uit eerstgeborenen. En dat betekent natuurlijk dat die hele gemeente bestaat uit bijzonder bevoorrechte mensen. Want de eerstgeborene krijgt een dubbel deel van de erfenis. Dus het is een manier van zeggen om aan te geven hoe bevoorrecht de leden van de gemeente zijn. Maar die hele gemeente bestaat tegelijkertijd uit dienstknechten en dienstmaagden. Dat is maar één voorbeeld, Filippenzen 3 vers 3. Wij die God dienen, door de geest van God. En dat woord dienen daar, dat kun je ook weergeven als eredienst. Wij zijn zowel de eerstgeborenen als de levieten. Elk van ons is een leviet. Heeft er zijn eigen plek in de dienst aan het heiligdom. In die drievoudige betekenis die ik net noemde. Zoals ook elk van ons een eerstgeboren is. Je bent beide tegelijk. Je bent hoog bevoorrecht. Je hebt een zeer hoge plaats als oudste zoon. Veel meer dan in onze cultuur. En tegelijkertijd ben je maar een heel gewoon knechtje. Zoals wij allemaal. Wat was nou de ambtsverdeling? Ik zei al, ze worden geteld vanaf 1 maand. Dan ben je dus eigenlijk van je geboorte af afgezonderd voor de dienst. Je weet hoe je loopbaan eruit zal zien. Daar is weinig fantasie voor nodig. Dat ligt helemaal vast. Trouwens, nogmaals, dat was in onze cultuur vroeger precies hetzelfde hoor. Als je zoon van de smid was, dan weet je smid. Als je zoon van de slager was, weet je slager enzovoort. Eigenlijk zijn wij pas in de 20e eeuw in de luxe situatie terechtgekomen dat we zelf kunnen kiezen. Maar dat is eigenlijk heel uitzonderlijk, ook nog steeds in de wereld. Je deed dienst tussen je 30e en je 50e. En dat was natuurlijk, ja, omdat je boven je 50e wat minder sterk bent, hoe sneu het ook klinkt voor de oudere mannen hier. Je bent wat minder sterk om al die zware dingen te dragen. Met name de dingen waarvoor geen wagens beschikbaar werden. We zullen later zien, de volgende keer, dat sommige van die Levitische families, die kregen wagens ter beschikking gesteld. Die hadden het eigenlijk makkelijker. Maar die Kehatieten, die moesten alles dragen op hun schouders. Aan al die dingen zaten draagbomen vast, of ze werden op draagbaren gelegd. Die kregen geen wagens. Dus je moest sterke spieren en sterke schouders hebben om de weelde te kunnen dragen. Kehat is eigenlijk de tweede zoon, Gerson was de oudste. Maar hij wordt het eerst genoemd, want hij heeft de dienst van de heilige voorwerpen in het tabernakel. Moet je even het praktische probleem voorstellen. De wolkolom is weer eens opgetrokken. Dat betekent, we moeten allemaal vertrekken. De Heere God wil dat we weer verder trekken. Dus iedereen breekt zijn eigen tent af, maar de levieten die moeten bovendien die hele tabernakel op de juiste wijze afbreken en inpakken. Na het opbreken van de eerste 2 vendels, die van Juda en die van Ruben, moeten zij de tabernakel opbreken. Maar dat is lastig, want die Kehatieten hebben de zorg voor de heilige voorwerpen in het heiligdom, en ze mogen het heiligdom niet binnengaan. Dus hier zie je nou een taak die wel degelijk ook voor de priesters was. Dus de priesters hadden daar een aandeel in, want die mochten wel het heiligdom binnengaan. En die mochten die voorwerpen inpakken. En als dat helemaal klaar was, dan kwamen de Kehatieten om het te dragen. Dus die pakten niet in, die droegen alleen. Nou, dan had je nog weer een extra probleem, want die priesters mochten ook het allerheiligste niet binnengaan. Dus hoe moet je nou de Ark des Verbonds inpakken? Oh, dat was allemaal moeilijk, want 1 ding stond voorop. Hoe het ook gebeurt, Gods heiligheid moet gehandhaafd blijven. Dat niet alleen. Geen mens, behalve de priesters, die mocht die voorwerpen zien. En de ark mochten zelfs de priesters niet zien. Dus wat deden die? Die gingen het heiligdom binnen en die maakten het voorhangsel los. Zie je het voor je? Dan hadden ze met z'n allen dat voorhangsel vast, liepen een paar stappen vooruit, zagen de ark niet, maar op het gevoel legden zij dat voorhangsel over die ark heen. Dus ze hadden die ark dan niet gezien. Dat voorhangsel was natuurlijk heel kostbaar en prachtig, daarmee werd die ark bedekt en daaroverheen kwam een zeekoevel. Soms vertaal men letterlijk tachasvel, want tachas is het Hebreeuwse woord, omdat we eigenlijk niet precies weten wat dat nou was. Maar in het algemeen zeggen we tegenwoordig dat dat vellen zijn van zeekoeien. We hebben dat destijds bij de tabernakel ook al gezien, want de buitenste dekkleed van de tabernakel was ook van die tachasvel of zeekoevellen. 2 kenmerken, oerlelijk en zeer beschermend. Maar daaroverheen, dat is wel heel bijzonder, kwam een blauw-purperen kleed. En dat is heel verbazend, want bij alle volgende voorwerpen is het buitenste kleed, een zeekoevel. Als dus de hele stoet door de woestijn marcheert, dan zie je al die kostbare voorwerpen. Of beter gezegd, je ziet niks, je ziet alleen die zeekoevellen. En Ibn Ezra en ook Nachmanides, die vragen zich af, klopt de tekst hier eigenlijk wel? Zou het niet zo kunnen zijn dat eerst dat blauw-purperen kleed eroverheen moest gelegd worden en daarna pas dat zeekoevel, zodat dat de beschermende buitenlaag vormde en daarmee ook de heerlijkheid van de ark aan het oog onttrokken wordt? Nou, dat laten we maar zitten, maar ik kan me die vraag van hen heel goed voorstellen, omdat anders de ark een merkwaardige uitzondering is in het rijtje. De draagbomen worden aangebracht. De priesters zetten hem buiten neer voor het heiligdom en de Kehatieten nemen het onmiddellijk over. Die weten allemaal precies hun taak. Dat zijn de jongens die de ark dragen, die treden nader. Het gaat allemaal natuurlijk ook zeer effectief als je dat eenmaal onder de knie hebt. Die pakken hem onmiddellijk op en die dragen hem weg. Het volgende wat aan de beurt is de tafel van de toonbroden. Ja, het klinkt misschien een beetje saai en vormelijk, maar het is ongelooflijk in hoeveel details precies beschreven wordt hoe dat allemaal ging. Eerst ging ook daar een blauw-purperen kleed overheen. Die tafel mochten ze natuurlijk wel zien. Daar moesten ze elke week aan dienen. Dat blauw-purperen kleed werd er overheen gelegd. Daarbovenop al het gerei van de, dus alle hulpmiddelen, de werktuigen waarmee die dienst gedaan werd, en ook de toonbroden zelf. Daaroverheen een scharlakenrood kleed en daaroverheen een zeekoevel. Ik ben daar altijd een beetje verstomd van met wat voor precisie en wat voor zorg en wat voor uitvoerigheid dat allemaal werd gedaan. Ik kan alleen maar zeggen, en dat staat hier ook onderaan, die heilige voorwerpen zelf, dat hebben we destijds allemaal besproken, die spreken natuurlijk van de dienst en de heerlijkheid van Yeshua. Dat ga ik nou niet herhalen. Maar van die dekkleden kun je precies hetzelfde zeggen. Dat gold al voor de dekkleden van de tabernakel en hier weer. Het klinkt misschien een beetje simpel voor de hand liggend, maar ik denk toch dat het waar is dat het blauw-purper spreekt van zijn hemelse herkomst. Dat het scharlaken in het algemeen naar zijn lijden verwijst. En de zeekoevellen herinneren ons onmiddellijk aan Jesaja 53. Hij had gedaante nog luisteren. Hij was aan uiterlijk aan hem voor het onverlichte oog niets schoons of bijzonders te herkennen. De draagbomen worden aangebracht en de volgende groep van Kehatieten staat alweer klaar om de tafel mee te nemen. De kandelaar. Een blauw-purperen kleed eroverheen. Daaroverheen een zeekoevel. Dan wordt de kandelaar met al dat gerei op een draagbaar gelegd, want de kandelaar die heeft geen draagbomen, dus daar kun je hem ook niet aan dragen. Dus die moet op een aparte draagbaar. Het schoot me ineens te binnen, hoe merkwaardig dat is. Het volk mocht die kandelaar nooit zien, onder geen omstandigheid. Want ze mochten nooit het heiligdom binnengaan. Maar toen de Babyloniërs kwamen en de Romeinen, die hebben dat allemaal meegenomen en die zijn er niet ter plekke voor doodgevallen. Ik kom straks nog wel over Uzda te spreken, die arme kerel. Maar dat is met de Romeinen en de Babyloniërs niet gebeurd. En als je de Titusboog wel eens gezien hebt in Rome, dan weet je dat hoogstwaarschijnlijk dat de kandelaar uit de tabernakel is, of uit de tempel die daar tentoongespreid wordt, heel bijzonder. Gewoon open en bloot. En dat heeft er iets te maken met dat wonderlijke beginsel dat hoe dichter je bij de Heere God staat, des te strenger rekent hij met jou. Als een Israëliet uit nieuwsgierigheid die had willen zien, dan zou die ter plekke dood zijn neergevallen. Maar deze mensen die God nog gebod kenden, werden door God toegestaan vanwege de zonde van het volk om al die dingen te veroveren. En dat zij die dingen konden zien en mochten zien, of ze mochten eigenlijk niks, maar ze deden het. Dat werd ongestraft gelaten. Het gouden altaar. Nou, je begint het ritme door te krijgen. Blauw-purper kleed eroverheen, daaroverheen een zeekoevel en draagbomen aanbrengen. Nou, vooral bij dat gouden altaar waar reukwerk op aangebracht werd, er hoort natuurlijk allerlei gerei bij. Reukwerkpannen, die werden apart in een blauw-purper kleed gelegd, afgedekt met zeekoevel en die werden op een draagbaar gelegd. Dus hier gaat om twee dingen, het altaar zelf met de draagbomen en dan nog een draagbaar met het overige gerei. Nou, heb je dat koperen altaar. Dat koperen altaar was natuurlijk een beetje een ander verhaal, want dat kon iedereen zien. De levieten konden dat zien. En het gewone volk kon dat zien. Dus daar had je dat probleem niet. Dat de priesters er per se aan te pas moesten komen. Dat koperen altaar werd gereinigd van alle verbrandingsresten. Want dat was natuurlijk echt een altaar waarop altijd vlees lag te smeulen. Dus dat moest eerst grondig schoongemaakt worden. Dan werd daar een rood-purperen kleed overheen gedaan. Dat was dus anders dan bij de anderen. Ook om aan te geven dat er een verschil is tussen de voorwerpen in het heiligdom, die verborgen zijn voor het gewone volk, en het altaar in het voorhof. En daarop werden dan weer alle hulpgereien van het altaar gelegd. Daaroverheen weer een zeekoevel en dan de draagbomen werden aangebracht. Dus bij het dragen ziet het volk bij al die heilige voorwerpen alleen dat buitenste vel, zeekoevel. Dus ik zeg weer, zou dat dan bij de ark misschien ook niet zo geweest zijn, zoals de oude rabbijnen zich dat al afvroegen. We laten dat maar open. Maar als je dus, moet je voorstellen, als je dus door de woestijn heen trok, zou je zeggen, nou, is dat nou die schitterende tabernakel? Daar zat een stuk bescherming in. Er zat ook een element in van geen paarden voor de zwijnenwerp. Als wij, als jullie en ik priesters zijn in het heiligdom, zijn al die dingen voor ons open en bloot. Ze zijn allemaal voor ons openbaar. Als je verlichte ogen van je hart hebt, dan zie je allerlei dingen die onbevoegden niet zien. En die zij ook niet mogen zien. Dus hoewel we aan de ene kant de heerlijkheid van Yeshua groot houden in deze wereld, is er altijd ook het element van paarden voor de zwijnenwerp. Ik zal een heel simpel voorbeeld geven. Als iemand zou vragen, hoe zit het, een ongelovig mens, hoe zit het nou precies met die goddelijke en die menselijke natuur van Christus? Dat kan toch helemaal niet? Hoe zit het nou? En ik zou een spottende ondertoon in hem merken. Dan zou het kunnen zijn dat ik tegen hem zou zeggen, afhankelijk van wat ik op dat moment er binnen krijg, maar het zou kunnen zijn dat ik zeg, weet je wat, als jij een christen geworden bent, zal ik je dat precies uitleggen. Je hebt andere problemen aan je hoofd dan dit probleem. Dit behoort tot de zaken die voor jou voorlopig nog onder een zeekoevel verborgen zitten. Maar als het ooit zover is dat jij ook tot het volk van God gaat toetreden, en daarmee in de Nieuwtestamentische bedeling ook een lid mag worden van het volk van de priesterschade, dat jij ook, zoals Hebreeën 10 zegt, mag binnengaan in het heiligdom, dan mag jij deze heilige mysteries ook benaderen. En ik zeg het expres zo, want zulke mysteries als drie-eenigheid en de twee naturen van Yeshua en een heleboel andere dingen, die zijn er niet om door spotters geanalyseerd te worden en afgewezen. Die zijn er om met ontschoeide voeten tegemoet getreden te worden. En met eerbied eerder bewonderd dan geanalyseerd te worden. Ze zijn nog niet eens voor het gewone volk in Israël. Ze zijn er voor de priesters. Alleen het verschil is dat wij allemaal ook praktisch als priesters mogen leren optreden. In het heiligdom ga je deze dingen zien en verstaan. Maar als je een buitenstaander bent, is het enige wat je ziet een zeekoevel. Hij had gedaante nog luisteren dat we hem begeerd zouden hebben, zegt Jesaja 53. Dat wil zeggen, voor onverlichte ogen was er niets bijzonders aan Jezus. En daarom zijn alle plaatjes van Jezus ook verraad in die zin. Hè? Ik ben er helemaal niet op tegen, daar gaat het helemaal niet om. Maar een plaatje in de kinderbijbel, daar zie je onmiddellijk, dat is Yeshua. Hij springt eruit. Hij is de opvallende figuur. Door haardracht, uit gezicht en gelaatsuitdrukking. Hij draagt ook altijd een wit kleed en weet ik het allemaal wat voor moois. Als je een film over Yeshua ziet, dan weet je dat ook meteen. Maar de vraag is of dat toen ook zo geweest was. Hij had gedaante nog luisteren dat we hem zouden hebben begeerd. Dat hij opviel als iets heel bijzonders. De mensen zeiden stom verbaasd, is dit de timmerman? De zoon van de timmerman hier, die hebben we toch gekend? Wacht eens even, ik ken toch zijn broers en zijn zussen, dat zijn die en die. Lees maar naar Markus 6. Hij had gedaante nog luisteren. Wat de buitenwacht ziet, is het zeekoevel. En wij zien als priesters daardoorheen onnoemelijk veel dat anderen die ze nog niet zijn ingewijd, niet kunnen zien. Goed, de priesters hebben hun werk gedaan. Alles staat ingepakt, klaar, de draagbomen zijn er. Want ik zei wel, dat koperen altaar, dat staat al buiten in de voorhof. Dus dat kan iedereen sowieso al wel zien. Maar daarom mag het niet aangeraakt worden door een onbevoegde. Alleen door de priesters. Dus het moet keurig worden afgedekt. Want het enige wat de kreatieten mogen aanraken, dat zijn draagbomen en draagbaren. Verder niks. De voorwerpen als zodanig mogen ze niet zien, afgezien van dat koperen altaar. En al helemaal niet aanraken. Dat hele werk wordt ons ook nog verteld, stond onder toezicht van de priester Eleazar, van wie we dus weten dat hij de later de opvolger is geworden van zijn vader Aaron. Dus de haakjes, wat is de Nieuw Testamentische naam voor Eleazar? Lazarus. Als je het verbastert naar het Grieks, dan krijg je Lazarus. Maar dat is maar even een tussenopmerking. Frappant dat als David de ark gaat opvoeren vanuit het huis van Abinadab naar de tent die hij heeft uitgespannen op de Sion, dat hij dat allemaal vergeten is. Wat is er nou beter dan de schouders van de kreatieten? Nee, het moet op een wagen. Ik denk dat hij daarin tamelijk onnozel was. Hij wou niet opzettelijk ongehoorzaam zijn. Hij wou niet beter weten. Hij heeft helemaal niet bij nagedacht. En het gebeurt zo vaak dat God dingen duidelijk gemaakt heeft en dat wij onnadenkend het doen op onze manier. Omdat we het woord niet kennen of we zijn het gewoon vergeten. En wat gebeurt er als het op zo'n wagen staat? Dan kan dat makkelijk gaan schuiven als er een bobbel in de weg zit. En er zitten nogal wat bobbels in die wegen daar. Dat was nooit gebeurd als die ark gedragen was op de schouders van de kehatieten. Die kunnen tegen een stootje. Die hebben hem stevig vast. En die arme Uzza, ik zeg het zo, dat is heel menselijk natuurlijk. Die arme Uzza, die een van die zonen van Abinadab, die daar zijn hand uitsteekt om de ark tegen te houden. Want die gaat schuiven. Dat zou er verschrikkelijk zijn als hij op de grond viel. Maar er gebeurt iets wat nooit had mogen gebeuren. Hij raakt de heilige ark aan, terwijl hij zelf geen priester is. En hij valt onmiddellijk dood neer. Dat is voor ons moeilijk voorstelbaar, waarom dat nou zo streng moest. David heeft de hele operatie afgeblazen. En later deed hij het op de goede manier. En ook al vinden wij het wel erg streng, laten we in elk geval de algemene les die hieruit volgt, laten we die goed proberen te begrijpen en ter harte te nemen. Waar het om gaat is, doe de dingen op Gods manier. Het is helemaal niet altijd makkelijk om te zeggen hoe dat dan is. Maar probeer het in elk geval naar je beste geweten, naar je beste inzichten in de schrift te doen op zijn manier. Want zijn manier is altijd beter dan wat voor manier wij ook zouden kunnen bedenken. Ten slotte, nou ja, ik heb het eigenlijk al tegen u gezegd. Wij zijn als die kehatieten, de kostbare schatten die allemaal betrekking hebben op Yeshua, die zijn aan ons toevertrouwd om ze door de woestijn te dragen als een getuigenis. En ik heb u al gezegd, er zit een spanning in, want wat hou je nou hoog? Iets dat met een zeekoelvel bedekt is. Je laat iets prachtigs aan de mensen zien. En wij zeggen eigenlijk in Nieuw-Testamentische taal tegen de mensen, luister, dit zijn even zoveel schitterende geheimenissen. Maar zolang jij je niet bekeerd hebt, zolang jij geen verlichte ogen van je hart hebt, zolang jij niet een priester bent geworden, zal het altijd voor jou een verborgenheid blijven. Maar als je een priester wordt, dan snap je nog niet alles, maar je mag het in ieder geval zien. Wat we zien kunnen we niet altijd begrijpen, maar je mag het in elk geval zien. Wat de wereld ziet zijn slechts die zeekoevellen. Ze zijn lelijk, maar degelijk, heb ik al gezegd. En nog even samenvatten, daaronder zit dus onder die zeekoevel of het voorhangsel, dat is bij de ark zo, of blauwpurper. Dat is dus linnen dat met een blauwpurperen verfstof is geverfd. Dat is de tafel, de kandelaar, de reukofferaltaar, die hebben een hemelskarakter. En heel opvallend, het brandofferaltaar met dat roodpurperen, of hier heb ik gezegd scharlakenkleed, die hebben een aards karakter. Alleen de priesters kunnen het zien. Wij zijn allemaal gewone leden van Gods volk. En tegelijkertijd zijn we allemaal levieten. En tegelijkertijd zijn we allemaal priesters. Hier houdt de parasha op. De volgende keer gaan we verder met de andere levieten families. Maar dan volgen er ook weer heel andere belangwekkende zaken. Merkwaardige offer. De wetten van de achterdocht. Als je je vrouw verdenkt. En ook de wet van het Nazireërschap. Oh, we hebben nog zulke mooie dingen allemaal te doen. Maar voor vanavond is het klaar. Laten we samen gaan bidden. Ja, Heere God, wat hebt u ongelooflijk veel voorzorgsmaatregelen getroffen, waar wij het misschien makkelijker met de Franse slag hadden gedaan. Want wat kan het nou schelen waar de tent van die of die Israëliet staat, of in welke volgorde ze optrekken. Maar u hebt alles tot in de puntjes geregeld. En als we maar beginnen te zien om wat voor heilige zaken het gaat, dan gaan we dat ook een beetje begrijpen. We kunnen u alleen maar danken en prijzen dat we mogen horen tot de mensen die dienstbare levieten mogen zijn in uw volk en tegelijkertijd ook priesters mogen zijn die iets van deze heerlijke dingen mogen zien. Ook al begrijpen we het ook niet allemaal, dat hoeft niet. Maar we mogen het aanschouwen en we mogen u erom lof prijzen en aanbidden. Maar we mogen het ook hoog houden in deze wereld als een getuigenis voor uw naam. Help ons daarbij, Heere. Zegen ons. Geef ons de kracht die we nodig hebben. We danken u voor alles wat we met elkaar mochten overdenken. En zien uit naar alles wat u nog meer door deze boeken ons gaat tonen. We loven en prijzen u daarvoor. Beveel ons bij u aan als we naar huis gaan. Behoed en bewaar ons. Wil ons ook een volgende keer weer in gezondheid hier bij elkaar brengen. Wij loven en prijzen uw machtige naam.